Verlies hoort bij het leven, maar het is pijnlijk en pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacomijn Kruisbrink en ik ga op zoek naar het andere gesprek over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is Shit is Mest voor Groei. Vandaag ben ik in Overveen en voor mij zit Koen de Vries.
Dat klopt.
Hi Koen.
Morgen is het nog.
Het is morgen, ja. We gaan het vandaag hebben over verlies, over de dood, over het leven vooral. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor de luisteraars leuk is als je begint met jezelf even te introduceren. Ja. En dan praten we vandaar verder.
Nou, jij zegt net, we gaan het hebben over de dood en over verlies en over het leven. Binnenkort vier ik mijn 60ste levensjaar. Mm. Dus dat is al heel wat.
En yeah.
Dan ga je natuurlijk ook altijd een beetje terugdenken over hoe was mijn leven eigenlijk tot nu toe gegaan. Ik ben inderdaad Koen, ik ben 60 jaar, getrouwd met Saskia. Heb twee zoons. Ik woon in Haarlem. En ik ben ooit geboren in een gezin met vier kinderen. En daar is op jonge leeftijd bij mij, toen ik 8 was, de oudste van overleden door een verkeersongeluk. En dat heeft eigenlijk altijd wel in ons gezin een enorme impact gehad. En uiteindelijk heeft het ook wel heel erg ons leven van alle andere kindertjes en de familieleden enorm gekleurd. Maar later ben opgegroeid in een gezin met een ondernemende vader. En een moeder die er voor de kinderen was, zoals dat vroeger mooi ging.
Ja.
En we wonen vroeger in Ede, in de buurt van Wageningen. Daar ben ik laatst trouwens nog een keertje geweest met mijn broer en zijn gezin om de route te maken van onze jeugd. Heel erg leuk. En mijn vader had een mooie fabriek waar we vaak kwamen, waar dekbedden en kussens en slaapzakken werden gemaakt. Maar uiteindelijk is niemand van de kinderen in dat bedrijf verder gegaan of is in het bedrijf terechtgekomen. Maar via wat omwegen ben ik uiteindelijk gaan werken als personeelsmanager bij de KLM en bij de Nederlandse Bank. Ik heb een tijdje in de IT-wereld gewerkt bij Oracle, in een start-up scene ook nog wat gedaan met een e-learning bedrijfje. En toen de Twin Towers op een gegeven moment voorbij kwamen met het probleem van dat daar die vliegtuigen invlogen, toen ben ik een beetje wat meer gaan nadenken over de wereld, wat er in deze wereld gaande is. En gedacht van, oké, volgens mij is er iets, krijgen we een signaal dat er iets niet klopt in deze wereld, dat er iets van ongelijkheid is of zoiets dergelijks. En toen heb ik een stap gezet van, hoe kan ik ook weer teruggaan naar mijn eigen passie, mijn eigen talent, namelijk het begeleiden van mensen die iets willen. En ik ben vooral toen in de wereld terechtgekomen van coachen, van trainen, lesgeven op een hbo-opleiding. Allerlei dingen met andere mensen samen bedenken om mensen te ontwikkelen. Nou, en uiteindelijk heeft dat geleid tot, wat is het nu, zo'n 20 jaar lang in dat vak bezig geweest. En inmiddels, noem ik mezelf part-time pensionado. En vooral vrijwilliger van allerlei leuke dingen die ik graag doe.
Jawel, nou dat is 60 jaar in vogelvlucht.
Ja, in vogelvlucht.
Ja, heel veel haakjes hoor ik van. Ik denk, daar wil ik wel graag meer over horen. Je hebt gereageerd op mijn oproep van wie wil er iets vertellen over belangrijke gebeurtenissen in je leven die... Mm-hmm. Die enorme impact hebben gehad en betekenis hebben over keuzes die je daarna gemaakt hebt. Wij kenden elkaar toen nog niet, maar je hebt wel gereageerd. Wat maakt dat je dit zo'n belangrijk onderwerp vindt, dat je bij een wildvreemde oproep gewoon maar zegt, ik heb wel wat te vertellen.
Ja. Ik heb ooit zelf een behoorlijke terugslag gehad, wat te maken heeft gehad met het overlijden van mijn broer Roel. Op latere leeftijd, toen mijn vader ook ziek werd en het wel duidelijk werd dat hij ging overlijden. En toen kwamen eigenlijk allemaal jaren van opgeklopte emoties, maar ook nog een hele batterij aan vragen voorbij. Of ik dacht, god, dat moet ik toch nog eens een keer met mijn ouders bespreken. Want ik weet eigenlijk zo weinig over het overlijden van mijn oudste broer.
Ja, maar even terug. Want je zegt, je vader bleek op een gegeven moment ernstig ziek te zijn. Ja. En zou te komen overlijden. En dat was voor jou reden...
Dat was echt een trigger.
Dat was echt het moment dat je dacht, als ik nog dingen wil weten, dan nu.
Ja, en dat was niet alleen in mijn hoofd zo. Maar ook mijn lijf gaf allerlei signalen af. Waarvan ik dacht, hé, wat is het nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou eigenlijk met me? Waarom heb ik zoveel last van mijn huid? Of waarom heb ik zoveel last van andere kleine lichamelijke kwaaltjes? En ik wist eigenlijk al wat zal het zijn, van mijn 18e zo'n beetje. Als je wat meer gaat nadenken over wie ben ik. Er zijn nog dingen niet compleet. Er zijn dingen bij ons gebeurd die impact hebben op wie ik ben geworden of hoe ik me aan het ontwikkelen ben. Mm-hmm. Nou, en die terugval die was dusdanig heftig. En pittig en zwaar en noem het allemaal maar op, dat die ook tegen mij zei van, daar moet ik wat mee. En een van de dingen die daaruit kwam was van, hoe belangrijk is het dat je jonge mensen kan inspireren met dit soort verhalen om preventief aan de slag te gaan met verlies en rouw en leren daarmee om te gaan, in plaats van dat je het later op oudere leeftijd moet herstellen. En dan wordt het zo hard werken. En dat kan soms heel pijnlijk zijn en heel verdrietig zijn. Terwijl als je dat van jongs af aan had kunnen bespreken met je ouders. Of daarin begeleid werd. Of dat dat als een normaal thema werd beschouwd. Dan had dat misschien minder impact gehad.
Ja, want doordat je vader ziek werd en je ging en jezelf allerlei fysieke ongemakken ging ervaren. Ja. Was dat nieuw of was dat aldoor al zo?
Nou, toen ik ging trouwen bijvoorbeeld, was wel heel grappig. Toen kreeg ik nierstenen. Nou, op latere leeftijd heb ik wel eens gehoord dat nierstenen ook iets is van opgekropte rouw en verdriet wat in je nieren zich plaatsvindt. Nou, dat was dus een hele aparte. Op het moment dat je je bindt aan iemand die je lief hebt, dat kennelijk iets toont. Maar ook als het spannend werd vroeg op het werk, heel vaak galbulten en dat soort dingen. Dus, kon ook enorm piekeren en slapeloos zijn over dingen. En ik had wel eens ook de management trainer die je vroeger wel eens kreeg. Als je voor een bedrijf werkte als bij KLM, waar ik management trainer was. Ja, dan kwam je wel eens bij trainingen en workshops uit. Waar je dacht, interessant inzicht.
Ja.
Dus het stapelde zich zo in al die jaren.
Dus je kreeg gedurende die jaren kreeg je echt wel informatie van je lichaam eigenlijk. Ja. Van, er speelt wel wat. Ja. Heb je dat ook ervaren als momenten dat je lijf zei, let eens even op, ik heb je wat te vertellen? Of was het gewoon heel lang een soort van lichamelijk ongemak wat weg moest?
Het kwam af en toe op, maar uiteindelijk bouwde zich het zich echt op. Met als gevolg dat er een nacht is geweest in mijn leven dat ik letterlijk en figuurlijk vanuit mijn slaapkamer met de nodige paracetamol om pijn in mijn lijf weg te slikken. Uiteindelijk ben geëindigd in mijn kantoor beneden. In de foetushouding en totaal niet meer kon. Echt gewoon letterlijk en figuurlijk geknakt was, gebroken was. En diep in de nacht uiteindelijk op handen en voeten weer naar boven ben gekropen. En mevrouw Saskia wakker gemaakt en gezegd, ik kan niet meer. Dus mijn lijf heeft letterlijk en figuurlijk mij gedwongen om kleur te bekennen en hulp te vragen.
En te luisteren.
Ja. Absoluut. Ja.
Hoe is dat voor jou nu als je daarop terugkijkt? Van het hele kwetsbare moment dat je echt zegt, ik geknakt, mijn lijf deed niet meer. Ik moest mijn vrouw wakker maken en zeggen, help.
Ja dat was enerzijds heel pijnlijk. Want iedereen zei altijd, je bent een grote kerel, een stoere gast. Dat dacht ik zelf ook altijd van mezelf. Mm-hmm. Weet je, dat kan ik zelf wel oplossen. En, waar gaat het over? Maar dat inzicht werkt dus gewoon niet. Of tenminste, dat op die manier ermee omgaan werkt niet. Het is het meest bevrijdende moment in mijn leven ooit geweest.
Toen ook al? Toen, of achteraf?
Door achteraf, maar toen ik dat eenmaal had gezegd tegen Saskia, toen voelde ik al zoveel nieuwe energie komen. En bevrijding ontstaan en dat het loskwam. Mm-hmm. Dat ik dacht, dit is de goede keuze. Dat je dan daarna nog een hele tijd nodig hebt om te herstellen, is een andere. Maar het was deze openbaring naar mijn partner toe, maar later ook naar mijn hele netwerk, door gewoon in een e-mail naar iedereen die ik ken op te schrijven, dat ik niet meer kon en even moest opgeven. Dat zijn echt de twee beste interventies ever geweest.
Hmm. Ja. Ja, jeetje. Want dat is, je zegt ook wel heel mooi van, dat doe je dus niet, hè? Als grote, sterke man. Dat doe je niet als professional. Dat doe je niet naar je zakenrelaties, waar je heel soort van, alles komt altijd goed met mij. Of alles is eigenlijk altijd goed. Is dat, hoe is dat voor jou als man? Hoe kijk je dan als man naar jezelf als je toch zoiets te doen hebt? Ja. Want het klinkt niet meer alsof het een keuze was. Geen optie meer.
Nee, ik had geen optie meer. Nee. Ik moest echt aan de slag. En op zich, toen ik dat eenmaal wist en had gevoeld, toen voelde dat ook wel prima. En sterker nog, ik kreeg daar eigenlijk enorme goede feedback op uit mijn omgeving. Vanuit allerlei invalshoeken. En dat had ik eigenlijk niet zo heel erg verwacht.
Ja, want hoe heb je dat aangepakt naar je omgeving? Ik bedoel, naar je vrouw, daar kunnen mensen zich misschien nog iets bij voorstellen. Spannend is.
Ja, dat is sowieso. Maar natuurlijk, mijn echtgenote kent natuurlijk mijn verhaal. Saskia, die wist natuurlijk mijn geschiedenis en onze familiegeschiedenis. Dus die wist natuurlijk wel wat er speelde. Alleen had natuurlijk niet verwacht, denk ik, dat het zo heftig in één keer voorbij zou komen.
Zoveel impact, dat het je echt zo letterlijk zou stoppen.
Ja. Maar ook bijvoorbeeld de e-mail naar mijn zakelijke netwerk of het belletje naar mijn zus en mijn broer. Dat was heel normaal. Eigenlijk niks aan de hand. En heel geweldig dat je het eigenlijk zegt. En prima, we hebben ook ons eigen ding. En ook mijn ouders, die toen in Spanje woonden, heb ik natuurlijk ook moeten bellen. Van, ik trek het even niet. Dit speelt er. En dat was voor mijn ouders wel even slikken. Want die schrokken daar natuurlijk enorm van. Want die hadden natuurlijk als ouders altijd het idee gehad dat ze toch het beste voor hadden met me. Mm-hmm. Maar die begrepen uiteindelijk ook wel, toen ik het ze uitlegde, dat op mij, op hun jongste zoon, dus deze impact heeft kunnen hebben. En het grappige was, een poosje daarna belde ik op naar Spanje. En mijn moeder die zei, toen ze de telefoon opnam, ik wist dat je belde. En de vraag die ze stelde was, want ik zei, ik kom naar Spanje, want ik moet met jullie praten. Toen zei ze, kom je met een vraag of met een verwijt? Ik zei, ik kom absoluut niet met een verwijt. Ik kom met vragen en we zien wel waar dat toe leidt. En ik ben in het vliegtuig gestapt en ik ben daar meerdere dagen geweest met mijn ouders. Gesproken over vroeger. Terwijl mijn vader net was geopereerd aan slokdarmkanker en heel slecht was en amper kon praten. Dus dat was wel wat.
Ja. Hey, mag ik nog even teruggaan naar het moment dat je ook je omgeving vertelde van, want je zegt nu, ik kan even niet meer. Wat heb je gedeeld daarover? Want ik kan me voorstellen dat mensen dan al snel denken, te hard gewerkt, burn-out. Maar dit had een hele andere oorsprong, voor je. Ja. Hoe heb je dit in de wereld gezet?
Ja, ik heb gewoon opgeschreven wat het was. Gewoon letterlijk benoemd.
Kan je daar nog wat...
Ik heb daar het verhaal verteld van dat het verdriet van het overlijden van mijn broer en het potentieel overlijden van mijn vader allerlei emoties en vragen en dingen met mij heeft gedaan. En dat we thuis eigenlijk altijd dit soort gesprekken hebben weggedrukt. Maar dat het nu, dat wegdrukken niet meer werkt. En dat dat bij mij kennelijk fysiek zoveel klachten heeft opgeleverd. Dat ik er echt gewoon aandacht aan moet besteden. En ook echt aandacht aan ga besteden.
Ja.
En dat was eigenlijk wel heel erg prima. Maar ik heb het verhaal echt in verband gebracht met het overlijden van mijn broer. En niet met ik heb stress of dat soort dingen. Want op basis van de klachten hebben in het verleden de doktoren en de psychologen heel vaak gezegd, je hebt overmatig last van stress of dat soort dingen.
En dat was waarschijnlijk ook zo.
Natuurlijk.
Alleen het had een oorzaak.
Ja. Dus uiteindelijk was voor mij een enorme hulp dat de diagnose werd gesteld, verlaten rouwverwerking en niet een burn-out.
Mm.
Want als ik gewoon vertelde waar ik last van had, toen zou inderdaad, hebben de meeste mensen wel al het idee gehad, je werkt te hard of dat soort zaken. En daar heeft het mee te maken. Maar dat was het niet.
Nee, voor jou was het heel duidelijk.
Echt, totaal wat anders.
Er zit, de spanning komt ergens anders vandaan. En dat is gestapeld van jaren na jaren na jaren.
Ja.
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 Hey, en op het moment dat je dat dan zo echt zo bewust wordt, zo'n moment van inzicht en inkeer waarvan je ook zegt, ik kan niet meer op deze manier verder, er is nu iets anders nodig. Wist je toen ook hoe je hiermee om wilde gaan? Wist je wat je wilde doen? Je kon wel zeggen, ik kan niet verder. Maar dan, hoe ga je het oude verdriet afbellen om laagje voor laagje te gaan kijken van, oh, daar heeft het, dat heeft er ook mee te maken. En oh, dat hoort er eigenlijk ook bij. Ja. Wist je hoe je dat aan kan pakken? Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen nu denken, ik heb ook misschien zo'n situatie in het verleden, maar ja, daar heeft toch mijn spanning of mijn rugklachten of mijn migraine of mijn slechte relaties altijd. Dat heeft daar toch niet mee te maken. Ja. En degene die zich die vraag nu stelt, zal waarschijnlijk ook getriggerd mogen worden in, de vraag stellen is er misschien beantwoorden. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee? Ja. Hoe doe je dat?
Ja. Uiteindelijk was er in dat proces, voordat die beruchte nacht zich had afgespeeld, zijn natuurlijk wel een paar dingen bij elkaar gekomen. Enerzijds wist ik al van jongs af aan dat er een vraag in mijn systeem zat over het overlijden van mijn broer, dat wist ik. Mm-hmm. En het tweede was, ik had inmiddels ook wel een aantal inzichten gekregen over persoonlijkheidsontwikkeling en dat soort zaken. En vanuit andere invalshoeken het idee gekregen van, hey, je zou eens aan jezelf kunnen werken. En ik was natuurlijk al vroeger bij de huisarts geweest en die had al eens een keer slaappillen gegeven en al dat soort dingen. Maar ik wist, dat helpt. Dat is het dus niet. Mm-hmm. En waar wij nu ook zijn trouwens, dit landgoed, was in die tijd een vitaliteitsresort. En hier werkten allerlei spirituele mensen die op andere manieren naar gezondheid keken. En ik was een van de coaches in dit landgoed, om mensen te helpen om zichzelf weer te genezen en te helen en een betere versie van zichzelf te worden. Ik had ook in die tijd tegen mezelf gezegd, als ik vind dat ik met mensen daarover praat, en ik ben onderdeel van zo'n centrum als dit, dan moet ik zelf ook doormaken wat hier allemaal aangeboden wordt. Ja. En een van de mensen die hier werkt, een craniosacraaltherapeut, iemand die zeg maar, jou energetisch weer een beetje in verbinding brengt, onder andere zijn sessies hebben ertoe geleid dat ik in mijn lichaam iets ging voelen wat ik nog nooit van mijn leven had gevoeld. Nou, en dan ga je uiteindelijk een proces in van, zoals ik dat al benoem, een soort van ontdekkingsreis. Waarvan ik bewust was dat ik iets te ontdekken had. En waarvan ik ook wist dat als je daar iets mee wilde doen of iets moest doen, dan moet je er ook gewoon mee aan de slag. En dan is het gewoon gaan. Gewoon stappen zetten en ontdekken wat bij jou past.
Ja, want hoe doe je dat? Want ik heb zelf ook zo'n reis doorgemaakt. En ik denk dat mijn leven altijd zo'n reis zal blijven. Maar minder nu vanuit noodzaak en meer omdat ik de enorme waarde ervan ervaar. Om altijd in jezelf te blijven reizen en te ontdekken. Ja. Maar ik heb zelf in het begin daarvan heel erg lopen zoeken van, ja, wat moet ik dan doen? En waar moet ik dan zijn? En bij wie niet? En bij wie wel? En wat is nou onzin en wat is geen onzin? Ik dacht, doe mij even een routekaart. En net wat je zegt, een huisarts zegt, hier zijn slaappillen. En ja, dat was voor mij, ik dacht, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Nee. Ik lig wakker van andere dingen. Ja. De bedoeling is niet dat ik slaap. De bedoeling is dat die dingen opgelost gaan worden. Ja. En ik wist dat echt niet. Gaandeweg ben ik pas gaan ervaren dat je elke keer een stapje moet gaan zetten en dat je dan mag gaan voelen, klopt het of klopt het niet? Maar iedereen die dat in het begin tegen mij zei, dacht ik echt, ja, hoe moet je dat voelen? En nu weet ik dat ik dat toen, ik was zo ver van mijn innerlijke voelen af. Ik kon alleen maar alles relateren aan de buitenkant en aan mijn hoofd, mijn brein die ergens iets van vond op basis van wat mijn omgeving zei dat goed was of niet. Lange inleiding tot de vraag eigenlijk van, hoe heb jij dat gedaan? Hoe wist je wat je te doen had?
En wat mij enorm heeft geholpen was dat ik op een gegeven moment dus die openbaring had. Van, ik heb hulp nodig. En dat ik een partner heb die zegt, als je hulp nodig hebt, moet je het ook gaan halen. Dus dan moet je stappen zetten. En ik had besloten om een andere huisarts te nemen. Wij hadden in de praktijk meerdere huisartsen. En ik had een niet zo'n goede klik of een mindere klik met mijn eerste huisarts. Die pillen me een keer voorschreef. En dus ik ben naar een andere huisarts toegegaan. Dat was een vrouwelijke huisarts. En daar vertelde ik het verhaal nadat die nacht zo slecht was. En die begreep precies wat er aan de hand was. En die zei de juiste dingen. Die zei, goh, je hebt hulp nodig. Daar is hulp voor. Het komt allemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. En dat is heel normaal. Dit noemen we anders dan zoals het in het verleden werd genoemd. Dus je hoeft niet naar een psycholoog voor cognitieve gedragstherapie op basis van een burn-out of stressklacht. Misschien natuurlijk zou het best kunnen dat je even slaappillen nodig hebt om wat tot rust te komen en allemaal van dat soort dingen. Maar je hebt iemand nodig die jou gaat helpen met deze verlaten rouwverwerking. Dus je hebt rouwtherapie nodig en alles wat erbij komt kijken.
Toen je dat woord voor het eerst hoorde?
Ja, dat was een openbaring.
Ja?
Ja, dat was een openbaring. Maar omdat ik natuurlijk al bezig was met persoonlijkheidsontwikkeling en allemaal van dat soort vragen, ik had natuurlijk ook al redelijk veel gelezen toch. En dus ik weet eigenlijk wel dat daar iets speelde in rouwfases en rouwverwerking en verdriet en verlies en wat het doet met mensen en traumaverwerking. Dus ik had daar wel een beeld bij. Alleen, ik wilde er niet aan, want ik wist dat dat
wel... Het ging niet over jou.
Dat was een klusje. Ik wacht even, kan ik er ook een omweg, een bypass vinden?
Ja.
Waardoor ik niet die route, die reis aan hoef te gaan met alle toeters en bellen van dien.
Je moet die put in, hè? Je moet echt afdalen. Ja.
Nou, en het tweede wat heel mooi was, dus enerzijds had ik dus een vrouwelijke huisarts te pakken gekregen. En de tweede, mijn echtgenote, die zat op een sportschool voor dames, of iets was het. En daar liep ze iemand tegen het lijf. En ze kende die mevrouw helemaal niet. En ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ze kwam met haar in gesprek en ze vertelde het over mij. En wat bleek? Die mevrouw bleek een rouwtherapeut te zijn. En zij heeft het kaartje van die mevrouw meegenomen en ik ben daarheen gegaan en dat was geweldig. Ik drukte op de bel van haar praktijk toen ik een afspraak had gemaakt. En ik keek er in de ogen aan. Ik zei, nou, dit is de juiste gids die ik nu gewoon nodig heb. Net zoals een huisarts die jou het gevoel geeft dat je op de juiste plek bent. Dat je daar vanuit vertrouwen en dat warme gevoel in je verhaal kan doen. Bij deze rouwtherapeuten was dat idem dito. En het mooie van deze rouwtherapeuten was, we gingen helemaal niet praten. Nee, ze ging luisteren en we gingen hele andere dingen doen dan wat ik bij een psycholoog vroeger had gedaan.
Ja.
En dat was ook echt een waanzinnige openbaring. Dat ik echt dacht, wow. Ja.
Ja, geweldig. Ja, ik word er dan, ik moet glimlachen en ik word er ook een beetje stil van. Want wat ik vaak tegen mensen zeg, waar ik mee werk in dit soort trajecten, is look for the helpers. Mm. Er zijn altijd momenten dat je het echt niet meer weet. En als je je daaraan overgeeft, dan komen daar dus mensen of informatie of situaties op je pad, waarvan je achteraf denkt, hoezo praat mijn vrouw met een wildvreemd iemand op een sportschool over mij, en dan blijkt exact degene te zijn die ik nodig heb.
Ja, bizar.
Ja, dat zijn echte cadeautjes, hè? Hoe dingen ook op je pad gebracht worden.
Ja. Nou ja, met deze dame heb ik natuurlijk vele sessies gedaan. En iedere sessie kwam weer een nieuw inzicht. Want de sessies wat ik heb gehad, ben ik er ook over gaan schrijven. Dat ontstond ook intuïtief. Ik had in die tijd een heel klein gezellig gezinsbootje in Haarlem en omstreken liggen. En heel intuïtief ontstond het moment van, ik ga gewoon op een bootje zitten, ik neem een schriftje mee en ik ben gaan schrijven. En ik ben geschreven aan mijn overleden broer Roel. Dus ik ben een boek gaan schrijven, heet Aan Roel. En iedere keer als er wat voorbij kwam, dan ging die pen bewegen en ben ik gaan schrijven. Dus die combinaties van die sessies, de tijd nemen om te schrijven, te reflecteren, daar kwamen weer nieuwe inzichten uit, wat leidde tot ook een ander soort therapie erbij, bezig zijn met voeding, met supplementen, wandelen in plaats van intensief sporten. Allemaal van dat soort voortschrijdende inzichten. En zo ontstond uiteindelijk een traject van jaren met allerlei mensen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. En uiteindelijk kwam daar ook op mijn pad de Stichting Achter de Regenboog. Waar ik een jaar of 6, 7 bestuurslid van ben geworden. En natuurlijk met vele rouwtherapeuten heb gewerkt. Waar we natuurlijk werkten voor kinderen.
Ja, want kan je iets meer vertellen over die stichting?
Ja.
Misschien kent niet iedereen.
Nou, Stichting Achter de Regenboog is, ik ben even vergeten wanneer het is opgericht, maar in ieder geval door een dame die begreep hoe belangrijk het is dat als je moeilijke dingen in je leven meemaakt, dat dat aandacht krijgt. En met name bij jongeren, als je dingen gewoon bespreekbaar maakt en het normaal maakt, dan is iemands persoonlijkheidsontwikkeling veel natuurlijker dan dat je dat later pas helemaal moet gaan repareren. Nou, en zij hebben daar een programma voor ontwikkeld met kinderweekenden, zoals het wel mooi heet, waar lotgenoten bij elkaar worden gezet en die onder begeleiding van goede therapeuten, een arts en vrijwilligers een heel weekend worden ondergedompeld in allerlei rituelen om om te gaan met het verdriet van het verlies van een papa, een mama, een broertje of een zusje.
Ja, want het gaat over jongeren, kinderen die met verlies te maken, met de dood te maken hebben in hun hele nabije omgeving.
Ja, klopt. Ja.
En hoe krijgen zij handvatten in zichzelf om daar ruimte en tijd en oor en aandacht aan te geven?
Ja. Ja. Nou, dat klonk natuurlijk bij mij als muziek in mijn oren. Ja. En ik werd getriggerd door een artikel in de Volkskrant een keer daarover. En ik las dat. Ik denk, ja, hier moet ik me voor opgeven. En ik heb toen kwam ik bij een vrijwilligersavond uit in Utrecht. En daar zat de toenmalige voorzitter en daar raakte ik mee in gesprek. En die zei, nou, dat we een gesprek hadden gehad, joh, denk er maar eens over na. Of dat vrees ik, joh, ik hoef er helemaal niet over na te denken. Dit wil ik gewoon. Ik wil gewoon in het bestuur komen en impact maken aan mij. Het maakt me niet uit in welke rol. Ik wil dit gewoon. En nou, daar ben ik dik 6-7 jaar aan verbonden geweest. En nog steeds.
In welke fase van jouw eigen proces was dit?
Dit was op een jaar of twee daarna. Nadat ik zeg maar die beruchte nacht had doorgemaakt. Mm-hmm. En iets verder was in mijn therapie. Ja. Maar nog wel eens kwetsbaar was. Want ik had absoluut nog wel eens mijn terugvallen. En mijn slechte momenten. Als wat het belangrijkste in mijn leven gebeurde. Dus ik was nog absoluut niet, nou, zoals we dat wel eens noemen, helemaal stabiel. Ja. Dus dit was ook een onderdeel van het rouwverwerkingsproces. En nou ja, alles wat erbij kwam kijken.
Ja, want je hoort vaak ook, hè, als je bijvoorbeeld David Kessler, die met Elizabeth Kubler-Ross heeft gewerkt aan de stages of grief, dus de doorvertaling van de stadia van mensen die doodgaan, waar Elizabeth Kubler-Ross natuurlijk mee begonnen is. Ja. En daarna samen omgebouwd naar rouwstadia. Niet in chronologische volgorde, niet eerst de een dan de volgende, maar alle fases door elkaar. Hij heeft een prachtig boek geschreven over betekenis geven, dat dat eigenlijk het zesde stadium zou mogen zijn, niet als zesde op de plek, maar dat wel in het totaalverhaal van hoe ga je om met verlies en rouw, dat betekenis geven uiteindelijk dingen in een grotere context, groter perspectief dan jezelf plaatsen, dat ook enorm helend kan zijn. En jij beschrijft dit eigenlijk, hè, zo'n bestuursfunctie waarin je je helemaal wijdt aan het helpen van kinderen. Ja. Eigenlijk het helpen van jouzelf als kind, wat je toen niet gehad hebt, maar wat je, je zo gemist hebt.
Ja, dus dat was echt ook zo'n fase, want ik herken wat jij zegt. Die fases lopen bij mij betreft begin chronologisch en daarna dwars door elkaar heen. Ja. En af en toe komt er weer een fase voorbij en denk ik, oké. Wat ook een heel belangrijk moment in mijn leven was geweest, is de euthanasie van mijn vader, wat we hebben begeleid. Het moment dat hij daadwerkelijk insliep, net waar mijn broer en ik als laatste bij waren, dat was ook zo'n moment, een afsluiting van een fase, van een hoofdstuk. Het gaf ook weer heel veel ruimte en kracht om de volgende stappen te zetten. Heel bijzonder om dat mee te maken. Later ook nog eens een keer het overlijden van een van mijn allerbeste vrienden. Dat echt een enorme impact heeft gemaakt in een jaar of 10 geleden. En het grappige daarvan is weer dat je... die had ook twee jonge kinderen. En dat ik een enorme bijdrage heb mogen leveren aan dat gezin. Door daarin te stappen en de kinderen te ondersteunen in dit hele proces. En daar heb ik op dit moment nog steeds hele goede contacten mee. En een hele bijzondere band mee. Ja. Dus het loopt allemaal zo dwars door elkaar heen. En het is ook volgens mij nog steeds niet af.
Is dit je levensmissie?
Ja, mijn levensmissie is wel inderdaad om mensen preventief te ondersteunen. In plaats van curatief te redden, zeg maar.
Dit klinkt heel erg hoofd.
Ja,
gaat je hart naar uit?
Dat ik vind het ontzettend gaaf om mensen die kracht te geven om met grote vraagstukken om te kunnen gaan. En ik heb zelf voor mezelf, ik ben enorm gedreven door het woord purpose en zo. Mm-hmm. En ik heb voor mezelf daar ook allerlei verhalen over geschreven. En een van de dingen is, ik heb ook een symbool aan mijn purpose gegeven. En dat is een vuurtoren. En een vuurtoren, omdat dat een ding is die licht doet schijnen op dingen, op thema's. Dus ik vind het gaaf om iets van storytelling te doen, licht te laten schijnen op thema's. Maar ik vind het ook belangrijk en fijn en ook een missie om die veilige haven te zijn. Dat als het eventjes onrustig is buiten, om daar om die te herkennen. Omdat je dan dat licht ziet schijnen.
Ja, het baken.
En baken en daar naartoe te komen en daar dan te kunnen landen. Ja, dat is wel echt wel mijn levensmissie geworden na dit hele proces. En dat geef ik invulling op allerlei manieren.
Ja, mooi. Ja, jeetje. Oh, dus ik heb nog zoveel dingen die ik je zou willen vragen. Ik moet een beetje de lijn houden. Maar ik merk dat ik nog wel getriggerd ben over wat je in het begin van het gesprek zei. Dat je je moeder belde. Dat je moeder wist dat je, dat je eraan kwam. Ja, en dan die vraag. Kom je met een vraag of kom je met een verwijt?
Ja, ja.
Dat is best een opening. Daarmee opent het veld zich ook wel.
Ja.
Voelde je vrijheid om eventueel ook met een verwijt te komen?
Ja, dat weet ik niet. Want kijk, uiteindelijk wat ik wel eens zeg tegen mensen is, het overlijden van mijn broer is eigenlijk niet hetgeen wat de meeste impact heeft gehad op mijn leven. Want je kan natuurlijk gewoon doodgaan in het leven.
En sterker nog, dat gebeurt. We gaan het allemaal.
Dat je dan op je 15e wordt aangereden door een bus, dat is natuurlijk super verdrietig.
Ja.
Maar uiteindelijk wat er daarna in ons gezin plaatsvond, tussen mijn ouders en alle stress die in ons gezin ontstond en de ruzies en de noem maar op, dat heeft by far veel meer impact op mij gehad dan dat overlijden. Conflicten, schreeuwen, ruzie, verwijten, stevige feedback geven zijn dingen wat niet echt heel sterk in mij ontwikkeld is. Dus als ik ook terug ga kijken naar mijn werkleven, daar waar het spannend werd en waar ik onder druk werd gezet en waar ik moest, zeg maar eventjes mezelf moest tonen, dat waren voor mij altijd de moeilijkste momenten in mijn leven.
Mm-hmm.
En dat komt daar vandaan.
Ja, oké.
Dus ik vond, als ik zou met mijn veel moeilijker vanuit dit vraagstuk met mijn ouders vanuit het verwijt in gesprek kunnen komen dan vanuit de vraag. Dus ik zou ook eigenlijk altijd wel heel natuurlijk kiezen voor de milde route dan voor de stevige route.
Ja.
Maar omdat ik zelf natuurlijk inmiddels ook vader was geworden, begrijp ik heel goed dat daar helemaal geen verwijt hoefde te zijn. Ik kon hooguit met mijn verhalen, met mijn vragen, mijn ouders een inzicht geven waar ze zelf wat mee zouden kunnen doen. En dat is ook uiteindelijk gebeurd, want mijn moeder heeft na dat hele proces, want ik ben er meerdere keren geweest, het legendarische gedicht aan mij geschreven van We waren vleugellam. En dat was ook zo'n moment dat absoluut een fase afhechtte voor mij. Dat was zo'n prachtig gedicht dat ik denk, dat je als moeder die al die jaren zo ongelooflijk moeilijk heeft gehad, en met zoveel kracht zo'n verhaal kan schrijven. Dan denk ik, dat is eigenlijk ook geweldig.
Ja, ja. Hey, wat was voor jou de belangrijkste vraag waarmee je naar je ouders ging?
De belangrijkste vraag die ik had is, wat is er eigenlijk gebeurd? En vertel eens in dat proces daarna. Ik vertelde in het begin ook dat we laatst met mijn broer voor zijn 65e verjaardag met zijn kinderen naar ons dorp Ede zijn geweest. En daar zijn we naar de plek gegaan waar mijn broer is overleden. En daar vertelde hij aan zijn kinderen en hun partners. Hier is onze broer.
Letterlijk,
Hier is Roel overleden, hier is hij aangereden door een bus. En je moet je voorstellen, jullie oom, ik dus, Koen, die heeft jarenlang met zijn fiets overheen gefietst en voorbij gefietst zonder dat hij dat wist. En dat was vlak bij ons huis. Dat soort
dingen. Want er werd niet over gepraat.
Er werd niet over gesproken. Mijn ouders spraken niet over, sterk nog, hadden alleen maar, kon niet samen rouwen. Mijn vader ging hard werken en mijn moeder die deed haar ding. Mijn vader heeft ook jarenlang in ons tuinhuis gewoond, bij wijze van spreken. Omdat ze gewoon niet samen onder één dak konden leven. Dat zie je als jonge knul. En ik vertelde ook mijn neefjes en nichtjes bij die tour in Ede. Toen mijn broer was overleden, toen werd ik soms door mijn vader geïnformeerd dat mijn broer was overleden. En ik had het al gehoord, 's nachts. Ik hoorde de politie komen en alle geschreeuw in huis. Dus ik wist wel dat het wat was. Mm-hmm. Maar ik ben gewoon in slaap gevallen als 8-jarige. En op het moment dat mijn vader dat vertelde, daarna voel ik een hand. En die hand was van een oom van ons. Niet een echte oom, maar een goede vriend van ons. Die man die was arts. En mijn zus en ik zijn toen meegenomen, of uit ons gezin gehaald. En meegenomen naar dat gezin, zodat mijn ouders in alle rust afscheid konden nemen van hun oudste zoon. En mijn broer Gijs is er wel bij geweest. Maar mijn zusje Cardi en ik, wij zijn met z'n tweeën er helemaal niet bij geweest. Dus dat hele verhaal van al die weken erna, ja, daar had ik natuurlijk heel veel vragen over.
Want jullie zijn weken, hebben jullie gelogeerd in een ander gezin. Nou ja, maar je bent niet bij de uitvaart geweest, je bent niet bij betrokken.
Mijn systeem zegt, ik ben maanden weg geweest. Nou, waarschijnlijk ben ik maar tot en met de begrafenis, tot en met de crematie weg geweest. We zijn, begreep ik van mijn broer Gijs, wel meerdere keren bij mijn ouders langs geweest. Maar dat is voor mij complete black box. Mm-hmm. Dus het verhaal van wat is er gebeurd? Hoe zag die ceremonie eruit? Hoe hebben jullie dat opgepakt? Geen idee. Geen idee.
Ja.
Totdat ik uiteindelijk dus die enorme klap heb gekregen. En met mijn broer Gijs eigenlijk de hele reis van het overlijden van mijn broer ben gaan bezoeken. Dus mijn broer Gijs en ik, we zijn samen naar Ede gegaan en we zijn de route gaan rijden van de plek waar mijn broer van de manege, waar die s'avonds van huis te reed, die zijn we gaan rijden. En mijn broer Gijs heeft toen alle verhalen verteld. Of, nou, hier is hij overleden, hier is hij opgebaard geweest, dat was het ziekenhuis. We zijn naar het crematorium gegaan waar hij is gecremeerd. Daar hebben we rondgelopen. Ik ben ook bij de administratie van het crematorium langs gegaan, want ik wist dat mijn broer zijn as is uitgestrooid op zee. Van weet je, heb je één idee waar? Nou, dat wisten ze niet. Dus ik heb toen ook samen met mijn broer Gijs op de crematorium in Dieren. Daar is een prachtig mooi standbeeld van twee jongens die elkaar aankijken. Dat heb ik echt als plek genomen van hier is mijn broer zijn as uitgestrooid of mm-hmm. begraven, of hoe je het ook noemen wilt, gecremeerd. Dus op die manier hebben we er allerlei, dingen hebben we dat aandacht gegeven en een plek kunnen geven. En nou ken ik het, nou ken ik het verhaal.
Ja, je moest het verhaal kennen.
Ik ken het helemaal niet. Nee.
Ja, dat is essentieel om iets tot je te kunnen nemen, is ook om het verhaal te kennen. En hoe wist je dat je dit moest doen? Is dit een advies van een deskundige? Of kwam er gewoon een moment dat je zei, ik moet daar naartoe, ik weet het.
Het is een combinatie. De therapeut, de rouwtherapeut, die heeft mij wel gezegd van, god, is het een idee voor jou om met je broer en je zuster nog eens een keer over te praten? Is het een idee voor jou om met je ouders erover te praten? Weet je, zij inspireerden me wel om na te denken, om te komen tot ideeën en dingen die goed voelden en dat ook gewoon te gaan doen. Daar ontstonden inderdaad wel dit soort suggesties uit. Er zijn ook intuïtief heel veel dingen ontstaan. Gewoon, dat gebeurt gewoon.
Ja, zo klinkt het inderdaad.
Ja, echt dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ja. Hoe is het mogelijk?
Ja. 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 Wat is, heb je in die hele reis, is jouw broer daar, je overleden broer Roel, daar voor jouw gevoel bij geweest?
Nou, sterker nog, ik heb uitgebreid met hem gesproken.
Oké.
Okay. Ja. Dus onder de begeleiding van mijn rouwtherapeuten, waarin we iedere keer inzoomen op een bepaald plek in je lichaam, door daar echt contact mee te maken, is er op een gegeven moment een moment ontstaan dat ik met hem ben gaan praten, met Roel ben gaan praten. En ik kreeg, zoals ik dat ook in mijn schriftje heb geschreven, een enorme bliksemschicht van boven naar beneden in mijn hoofd. Echt, ik heb het nog nooit van mijn leven zo'n ontzettend hoofdpijn gehad. En ik blijk, en dat weet ik, ik heb het ook opgeschreven en ik kan het ook terughalen, toen ben ik met mijn broer gaan praten. Want de vraag was van mijn therapeut is, maak eens contact met dat pijn in je darmen, in je nieren, waar die bol zit, waar die bal zit, waar je zo pijn van hebt. Maak daar eens contact met, kijk eens naar. En uiteindelijk heb ik dat heel goed kunnen doen. En toen ontstond het gezicht van mijn broer Roel daarin. En vanaf dat moment ontstond die bliksemschicht. En vanaf dat moment ben ik met hem gaan praten. Ben ik mezelf gaan voorstellen aan mijn broer. En kreeg ik af het idee ook dat hij af en toe terug zei en zo. En, nou, dat heeft waarschijnlijk een paar minuten geduurd, in mijn gevoel, een half uur. En dat was geweldig. En je denkt, hoe is mogelijk dat je met je overleden broer kan communiceren?
Ja. En dat Het is grappig, je zegt ook van dat je voelde een plek in je lijf waar het heel oncomfortabel of pijnlijk was. Ja, ja. Dat had je waarschijnlijk al een tijdje?
Ja, wat grappig was, ik zat hier dus in het landgoed en daar was een craniosacraal therapeut. En deze man die legde zijn handen aan mijn lichaam en die rekte me op en die zorgde ervoor dat ik energie ging stromen. En die kwam op een gegeven moment met zijn handen in mijn buik. En die was in mijn buik dingen aan het drukken en die voelde die enorme bal. Hij beschreef het ook letterlijk, zeg maar een beetje te groot van een tennisbal. En heeft op een dag daarin geknepen, in gemanipuleerd. En 's nachts is toen bij mij het licht uitgegaan. Dus hij heeft die emotiebal die in mijn lijf vastzit, mm-hmm. in mijn darmen, in mijn nieren, in die omgeving. En daar heeft hij, ja, zeg maar even een stimulans aangegeven. Vanuit het vertrouwen dat ik daarmee overweg kon. Hij kende me inmiddels vrij goed. En hij wist ook wel mijn verhaal. En die nacht dacht ik echt, ik ga dood. Want het deed zo ongelooflijk pijn. Nou ja, toen kwam ik dus uiteindelijk in mijn kantoortje in de foetushouding terecht. Dus ik wist dat daar wat zat.
Dat was het moment van overgave.
Dat was het moment van overgave. Dat was emoties die gewoon een soort van lava wat keihard was geworden.
Ja.
Nou, en door daar naartoe te gaan, daarmee daar aandacht aan te geven, ontstond uiteindelijk het visuele beeld van mijn broer. En daar ontstond uiteindelijk het gesprek mee uit. Ja.
Wat is heeft hij je een boodschap meegegeven? Of is er iets blijven hangen waarvan jij later voelt van, nou, dit is wel de essentie of zo. Hier kan ik mee verder.
Ik weet niet of hij een boodschap heeft meegegeven, maar hij heeft me wel meegegeven van, ik ben er voor je.
Nou, dat is best wel een boodschap.
Ja, weet je, en dus ik weet dat hij er is. En dat hij er ook altijd zal zijn, in welke vorm dan maar ook. Dus dat was gewoon prima. En hij was, natuurlijk voor mij was hij altijd weg. Want vanaf 8 jaar, als je mij vraagt, hoe was je broer? Geen idee. Er zijn een paar hele kleine dingen die ik me kan herinneren als ik naar een foto kijk. Maar alles voor mijn 8e weet ik helemaal niets meer van. Maar het feit dat ik dus nu weet dat hij er nog steeds is, ja, dat was eigenlijk wel een heel fijn gevoel.
Ja, nou, zoals je het beschrijft, je bent zo zijn pad gaan lopen om hem te leren kennen, om te weten van wat heeft hij meegemaakt in zijn laatste stukken. Maar daarin komt natuurlijk ontzettend veel informatie van die 15 jaar dat hij geleefd heeft.
Ja. Ja.
Dus je bent eigenlijk alsnog je broer gaan leren kennen.
Ja,
en hij is dus ook in je ontstaan en aanwezig. Ja.
En wat wel heel leuk is om daarover te melden, is ik vertelde net, ik ben erover gaan schrijven. En ik heb op een gegeven moment ook dat schriftje wat ik heb, zo'n multimap, heb ik tegen mijn kinderen en tegen mijn vrouw en tegen mijn broer en mijn zussen gezegd, dat mogen jullie gewoon rustig lezen als je wil. En mijn oudste zoon Martijn, die is vernoemd naar mijn overleden broer, Roel Martijn.
Mm-hmm.
Dat hebben we trouwens wel aan mijn moeder gevraagd, van vind je dat oké? Nou, dat vond ze uiteindelijk oké. En mijn zoon Martijn is gegeven in dat schriftje gaan schrijven om zichzelf voor te stellen aan zijn oom. Dus ook zo'n schriftje heeft ook in ons gezin een bepaalde dynamiek gekregen. Want ook mijn andere zoon is het gaan lezen. En mijn vrouw en mijn broer heeft het gelezen en mijn zus. En ik heb de gedichten van mijn moeder erbij geplakt en foto's van vroeger. Dus het is ook een soort van geschiedenis geworden. Waardoor mijn broer Roel echt gewoon nog onderdeel is van ons leven.
Ja, vanuit systemisch kijken, hij heeft zijn plek weer teruggekregen, die kwijt is geraakt in het onvermogen van je ouders om woorden te geven aan dat wat er
absoluut.
Wat hun grootste ramp is geweest waarschijnlijk.
Absoluut.
En die taak heb jij met eer overgenomen ook en een rol en een plek gegeven.
Ja.
Hey, en ik hoor je vervolgens ook zeggen, en dat heeft dus ook betekenis in de keuzes die ik nu in mijn leven maak en waar ik mijn tijd en mijn energie, mijn effort in stop.
Ja.
Je kiest ervoor om bestuurslid te zijn voor Stichting Achter de Regenboog. Hey, je zegt wel, oké, deels was dat ook nog helend en helpend voor jezelf. En aan de andere kant wil je ook iets in de wereld zetten, zodat andere kleine koenen niet dezelfde route hoeven te lopen als jij. Ja. Ja. Wat, wat, um, wat, Kan je daar nog wat meer over zeggen? Wat is je missie daarin nu? Wat wil je daaraan bijdragen in de wereld?
Nou, ik heb voor mezelf een paar dingen gezegd. Van enerzijds, daar waar initiatieven bij komen die gaan over rouw en verlies en jongeren, dan mogen mensen me daar altijd voor vragen. Dus ik heb onder andere een aantal mensen die daarmee bezig zijn, ondersteun ik nog steeds. Die help ik, daar luister ik naar. Of ik deel mijn verhaal, of ik geef mijn netwerk open. Of desnoods stoppen er wat financiën in. Dus dat. Andere is dat ik me vooral richt met programma's voor jongeren. Een leiderschapsprogramma voor jongeren. En daar ook altijd het verhaal, een open verhaal over mezelf vertel. Dat het niet alleen maar gaat over het aanleren van competenties en dat soort termen. Maar dat het ook gaat over de kracht van kwetsbaarheid. En jezelf kwetsbaar durven op te stellen. En, nou ja, en dat soort dingen erbij mee te nemen. En als laatste, door ook gewoon heel veel vrijwilligerswerk te doen voor mensen die het moeilijk hebben. En die af en toe zo'n steuntje in de hulp kunnen, of een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die dat niet hebben vanuit hun eigen netwerk. Nou, dat doe ik onder andere voor het Rode Kruis. Door in de buurthuizen voorlichting te geven over EHBO en menslievendheid en hulpbereidheid. Ja, en dat vind ik echt superleuk om te doen. En daar vul ik eigenlijk wel gewoon mijn week mee, zo'n beetje, met dit soort initiatieven.
Ja. Wauw, ja. Ja. Hey, en ik ben ook wel even benieuwd, want we leven natuurlijk toch in een hele masculine wereld waar mannen succesvol zijn en mannen huilen niet. Hè? Je zei het zelf eerder ook al. Dat is heel lang ook een soort van jouw adagium geweest, waarin je opgevoed bent en hoe je je leven hebt geleefd. Volgens mij leeft dat ook enorm onder jongens, jonge mannen op dit moment. Ben je daar ook nog specifiek in bezig? Dat juist die doelgroep andere voorbeelden krijgen over hoe je ook met verlies om kan gaan. En wat de impact is als je het er wel laat zijn. En als je wel die kwetsbaarheid in de wereld zet.
Ja, er heeft al ooit iemand tegen mij gezegd van, goh, eigenlijk zou jij degene moeten zijn die die vrouwenrol in die mannenwereld gaat invullen. Een beetje de mannelijke feminist, zeg maar. Het grappige is, ik heb twee zoons als kinderen. Nou, als ik zie hoe zij omgaan met het vraagstuk kwetsbaarheid en jezelf durven zijn, dan denk ik, wow, fantastisch. Weet je, dus die hebben al zoveel geleerd en meegekregen van ons gezin en van hoe deze generatie leeft. Dan denk ik, wow, daar heb ik eigenlijk al genoeg mijn steentje in bijgedragen. Als ik zie hoe zij dat doen en ook hoe mijn neefjes en nichtjes er al mee omgaan, denk ik, wow, er is echt al een enorme stap gezet. Als ik terug ga naar mijn opa, de vader van mijn vader, die zei, een De Vries huilt nooit. Mijn vader zei, maakt niet uit wat je doet als je maar de beste bent. Nou, dat zijn termen die ik nooit meer zal bezigen en die mijn kinderen ook zeker niet meer zullen bezigen. Dus er is al in die paar generaties enorm veel veranderd.
En wat zegt deze generatie De Vries?
Ja, die is een jongen, laat gewoon zijn wie je bent, weet je. En toon gewoon wie je bent, want je mag zijn wie je bent. Want dat is, denk ik, ook hoe het is. En die hele prestatiemaatschappij waar wij in leven, daar heb ik echt een mening over. En die verkondig ik ook. En ik probeer echt de jonge generatie zich bewust te maken en ook wat activistisch te maken om voor zichzelf op te komen. En niet alleen maar het leven te leiden dat andere mensen tegen je zeggen die je zou moeten leiden. Ja. Nou, dat is, vind ik, een enorme openbaring. Ja. En leuk om te zien ook bij de jonge generatie dat het op dit niveau al zo plaatsvindt.
Ja. Ja, het gaat steeds jonger starten. Ja. Ja. Oh, ja. Nou, volgens mij zijn er prachtige wijsheden langsgekomen en heel veel inspirerende voorbeelden van hoe lastig het kan zijn in je leven als dingen er niet mogen zijn. Ja. Als mensen er niet mogen zijn, als emoties en gevoelens er niet mogen zijn. En hoe donker de bodem van de put kan zijn.
Ja, zeker weten.
Zeker weten, ja. Ja.
Ik zeg wel eens, dan gaat een kast open met een laadje. En dan komt er nog een laadje en nog een laadje. En ik denk, nou, ik heb nu al een laadje gehad en dan zijn er nog een paar laadjes. Dus het is een constant proces.
Ja. En als je nu vooruit kijkt, wat zie je voor je?
Oh, ik heb wel mijn hoop gevestigd op de jongeren in deze wereld. Want we hebben natuurlijk best wel een aantal uitdagingen. En wat ik vooral zie is dat ik daar een hele fijne vrijwilligersbijdrage aan mag leveren. En niet meer iets moet, maar vooral dingen mag. Ja. En dat vind ik enorm enorm fijn en bevrijdend ook.
Ja. Nou ja, je hebt me enorm geïnspireerd met je verhaal te delen. Je pijn en je eerlijkheid daarin, de kwetsbaarheid. Mm-hmm. Maar ook de weg die je vervolgens bent gaan lopen en wat het je brengt. En ik denk dat er hele mooie initiatieven door jou gesteund zijn. En dankjewel voor dit verhaal.
Ja, superleuk. Dank je voor de uitnodiging.
Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven. Geef dan 5 sterren en abonneer je direct, want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast-app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl/Instagram.